En daarna wordt u voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 18, vers 28 tot en met hoofdstuk 19, vers 5. Dus de schriftlezing voor deze middag, Johannes 18, vers 28 tot 19, vers 5.
Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis, en het was des morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaadoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hem: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanig een dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren, en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen allen wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot ulieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens.
Met de hulp van de Heere willen we deze middag stilstaan bij Johannes 19, de versen 1 tot en met 5. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmiddag: toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: ziet, de mens. 89. Gemeente, een vraag voor de kinderen om mee te beginnen vanmiddag. In welk Bijbelboek gaat het over de bruid en de bruidegom. Wel, dat zijn eigenlijk verschillende Bijbelboeken. Er zijn verschillende geschiedenissen, Bijbelse geschiedenissen, waar we een bruid en een bruidegom ontmoeten. Maar één Bijbelboek is er waar eigenlijk alleen maar een bruid en een bruidegom aan het woord zijn. Dat is een boek waaruit je niet zo vaak zal hebben horen vertellen. Het boek Hooglied. En als we daar de bruid en de bruidegom aan het woord horen, dan geven zij om beurten heel hoog op van de ander. Spreken ze heel goed van de ander. De bruidegom spreekt goed van de bruid. En de bruid spreekt goed van de bruidegom. Soms gebeurt dat heel spontaan. Dan begint die bruid of die bruidegom zomaar te spreken over alles wat er aantrekkelijk, alles wat er begeerlijk is aan de ander. Maar soms wordt dat ook uitgelokt met een vraag. In Hooglied 5 vinden we zo'n vraag. Daar wordt gevraagd aan de bruid: wat is uw liefste, uw bruidegom, meer dan alle andere liefsten? En dan gaat de bruid antwoorden en dan zegt ze over haar bruidegom: mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Dat zijn bekende woorden. Ik denk in elk geval wel voor de ouderen vanmiddag in de kerk. Woorden die u vaker hebt gehoord. Wat betekenen die woorden? Wel, in het leven van alle dag, zo moeten we Hooglied allereerst lezen, voordat we verder kunnen vragen naar de diepere betekenis. In het leven van alle dag betekent dat eigenlijk dat de bruid zegt dat haar bruidegom bijzonder veel schoonheid bezit. Blank, een blanke huid, dat was in het Israël van de Bijbel een teken van uiterlijke schoonheid. En achter die blanke huid, zo vertelt de bruid, daar stroomt het bloed. Het leven van de bruidegom. Mijn bruidegom heeft, we zouden het gewoon zo kunnen zeggen, een gezonde, goede kleur. Hij is blank en rood. Maar u voelt misschien al wel aan dat we daar niet bij kunnen blijven stilstaan. Het boek Hooglied heeft een diepere betekenis. Het wijst uiteindelijk heen naar de liefdesband die er is tussen de hemelse bruidegom, de Heer Jezus, en zijn bruidskerk, alle gelovigen. En als aan die bruidskerk gevraagd wordt: wat is uw liefste meer dan alle andere liefsten? Dan zegt de bruidskerk het ook: mijn liefste is blank, wit, kleur van de reinheid, kleur van de onschuld. En mijn liefste is ook rood, kleur van het bloed, kleur van het lijden. En zo treffen we de Heer Jezus aan in de zaal van Pilatus vanmiddag, Johannes 19. Als hij daar verschijnt, vanuit de zaal van Pilatus, voor het oog van het volk Israël dat daar buiten staat te wachten, dan zien ze hem enerzijds blank, rein, onschuldig. Want we horen het Pilatus zeggen: ik vind geen schuld in deze mens. Maar ze zien hem anderzijds ook rood, letterlijk rood. Rood van de striemen en van de geeselslagen en rood van de doornenkroon die hem op het hoofd is gezet. En de vraag vanmiddag aan u, aan jou, aan mezelf is: zou u nou kunnen instemmen met de bruid? En zou u het nu kunnen zeggen: mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Dat betekent: hij gaat alle anderen ver te boven, juist omdat hij zo is, blank en rood. Zo willen we vanmiddag gaan luisteren naar de boodschap van Christus in de rechtszaal van Pilatus. En we letten op drie gedachten. Allereerst zien we hem in zijn lijden. Vers 1 tot en met 3, waar het gaat over de geeselslagen voor de Heer Jezus, de doornenkroon, het purperen kleed, het spotkleed, de spottende woorden en de slagen. In de tweede plaats zien we hem in zijn onschuld. Dat is vers 4 van Johannes 19. Ik breng hem tot u uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. En tenslotte zien we hem in zijn mens zijn. Zie de mens. Dus Christus in de rechtszaal van Pilatus, in zijn lijden, in zijn onschuld, in zijn mens zijn. We hebben in gedachten gemeente de Heer Jezus al een aantal malen gevolgd op de lijdensweg. En vanmiddag treffen we hem dan aan in de rechtszaal van Pilatus. Daar is hij in de vroege vrijdagmorgen door de Joodse leidslieden gebracht. We hebben dat zojuist met elkaar gelezen, hoofdstuk 18, vers 28. Als de Joden dan komen bij het rechthuis van Pilatus, dan hadden ze eigenlijk met de aangeklaagde, met de Heer Jezus, naar binnen moeten gaan. Dat was de gewoonte. Maar dat doen de Joden niet. Ze blijven buiten staan. Ze willen op dit moment in het jaar geen stap over de drempel zetten bij die heidense Pilatus. Want ze beseffen, als we daar naar binnen gaan, dan worden wij, omdat we bij een heiden naar binnen gegaan zijn, onrein. En dan kunnen we het Pascha niet meer vieren. Daar ligt eigenlijk iets heel dubbels in, gemeente. Want enerzijds willen de Joden de zaal van Pilatus niet in, omdat ze dan onrein zijn en het Pascha niet meer kunnen vieren. Maar anderzijds zijn ze bezig om het grote paaslam over te leveren in de handen van de heidenen. Maar als Pilatus dan merkt dat de Joden met hun gevangenen niet naar binnen komen, komt Pilatus hen tegemoet en hij verschijnt op de trappen van zijn paleis. En hij stelt daar een vraag, hoofdstuk 18, vers 29. Wat voor beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Dat was de formele vraag die een rechter altijd moest stellen. Wat is de beschuldiging? Want als er geen wettige, geen echte beschuldiging was, dan kon men ook niet overgaan tot een proces. Wel is die beschuldiging er? Is er een wettige aanklacht tegen de Heer Jezus? Nee, die is er niet. Dat wordt duidelijk uit het antwoord van de Joden. Want wat geven zij voor antwoord op die vraag, wat voor beschuldiging? Eigenlijk geven ze helemaal geen antwoord. Het enige wat ze zeggen is, als deze man geen boosdoener was, dan hadden we hem niet aan u overgeleverd. U hoort, dat blijft wat in het vage, wat in het ongewisse, wat onduidelijk. De Joden, ze komen niet met een duidelijke aanklacht tegen de Heer Jezus. En als die aanklacht ontbreekt, dan had Pilatus op dit punt de Heer Jezus vrijuit moeten laten gaan. Maar dat doet Pilatus niet. En daar hebt u de eerste gerechtelijke dwaling in het proces onder Pilatus. Pilatus gaat een rechtszaak beginnen tegen de Heer Jezus, een rechtszaak in behandeling nemen, zonder dat er een wettige aanklacht is. Dat is onrecht wat de Heer Jezus geleden heeft. En dan neemt hij de Heer Jezus mee naar binnen en hij gaat de Heer Jezus ondervragen. Vers 33 tot en met vers 38 van Johannes 18. Ik ga daar nu niet uitvoerig op in, maar als u dat stukje nog eens voor uzelf zou doorlezen, ontdekt u de vragen van Pilatus, die spitsen zich toe op het koningschap van de Heer Jezus. Is hij een koning? En als hij een koning der Joden is, wat voor koning is hij dan? Maar als Pilatus zijn vragen daarover gesteld heeft, dan trekt hij de conclusie, deze mens, want meer heeft Pilatus niet in de Heer Jezus gezien, deze mens is onschuldig. En dan? Dan laat Pilatus de Heer Jezus natuurlijk gaan. En dan geeft hij de Joden die zich daarbuiten verzameld hebben een berisping omdat zij een onschuldig mens gevangen genomen hebben. Nee, dat gebeurt niet. Dan bezondigt Pilatus zich aan een tweede gerechtelijke dwaling. Want wat doet hij? Hij keert naar buiten terug en hij zegt inderdaad dat hij geen schuld vindt in deze mens, vers 38. Maar in plaats van dat hij de Heer Jezus dan loslaat, vrij laat gaan, legt hij de beslissing over het leven van de Heer Jezus in handen van het volk. En hij begint over de gewoonte die er in die tijd was om tijdens de grote feesten van de Joden, als het druk was in de stad en er een grote mensenmenigte op de been was en er juist op die momenten ook nogal wat onbehagen naar boven kwam tegen de Romeinse overheid, tegen de Romeinse bezetting, om juist bij die grote feesten één van de gevangenen van de Joden los te laten. Dat was een gewoonte die de Romeinen in het leven geroepen hadden om het Joodse volk juist op het moment dat de onrust heel sterk kon worden en dat de vlam, om zo te zeggen, in de pan kon slaan, om juist op die momenten de Joden iets tegemoet te komen. Daar verwijst Pilatus naar en hij zegt, zal ik dan op dit Pascha, op dit grote feest, Jezus maar loslaten. Hoort u wat Pilatus eigenlijk doet? Enerzijds zegt hij, deze is onschuldig, ik vind geen schuld in hem. En anderzijds behandelt hij hem als een grote misdadiger. Zal ik hem dan nu maar loslaten volgens die regel, die ongeschreven regel die we hebben? En dan dat heel aangrijpende, gemeente, dat het volk dan begint te roepen, niet deze, maar Barabbas. Een beruchte moordenaar die voor velen in Israël een gevaar was geweest. Maar het volk, dat kiest hier niet voor de vorst des levens, de Heer Jezus, maar voor een beruchte moordenaar, niet deze, maar Barabbas. En dan valt Pilatus in een derde gerechtelijke dwaling. En we komen bij onze tekst. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En op dit moment van de preek aangekomen, gemeente, dreigt er een groot gevaar. Het gevaar dat we straks in gedachten met elkaar zullen zien, het lijden dat de Heer Jezus toegekomen is en dat we medelijden krijgen. En als iets niet de bedoeling is van het lijdensevangelie, is het dat we medelijden zouden krijgen met de Heer Jezus. Dat weten we heel nadrukkelijk uit de mond van Jezus zelf. Want als hij op weg is naar Golgotha vanuit de stad Jeruzalem en hij wordt gevolgd door enkele vrouwen uit Jeruzalem en die vrouwen die wenen over hem, die vergieten tranen van medelijden, dan wijst de Heer Jezus die medelijdende tranen af en dan zegt hij het, ween niet over mij, maar ween over uzelf. Als wij op het punt staan om een ogenblik met elkaar na te denken over iets van het lijden van de Heer Jezus, dan is het de bedoeling dat we niet met medelijdende gedachten vervuld worden ten aanzien van de Heer Jezus. Maar dan is het de bedoeling dat we zouden wenen over onszelf, gemeente, over onze zonde. Dat we als in een spiegel zullen zien hoe erg de zonde is dat Christus dit allemaal moest ondergaan en moest lijden, toen hij beladen met de zonde van zijn kerk de lijdensweg ging. En laten we er dan ook maar inzien hoe groot de toorn van God tegen de zonde is, dat dit lijden nodig was om de zonde te kunnen vergeven. En laten we ook niet vergeten om de liefde van Christus erin te zien. De liefde van de Heer Jezus tot de eer van zijn Vader en tot het recht van zijn Vader. Want daartoe is hij eerst gekomen naar deze wereld, om zijn Vader volmaakt de eer te geven. En daarom leidt hij ook, maar ook liefde, tot verloren zondaren in zichzelf. En dan nog een keer de beginwoorden van onze tekst. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Pilatus, die enkele soldaten, Romeinse soldaten die daar waren, de opdracht heeft gegeven om de gevangen genomen Jezus aan de geeselpaal vast te binden, hem te laten buigen over die geeselpaal, zodat zijn rug krom en strak komt te staan. En dan, als dat gebeurd is en de handen van de Heer Jezus gebonden zijn, zodat hij eventueel slagen niet zou kunnen afweren, dan nemen de soldaten hun wrede geeselriemen, leren riemen die verzwaard waren met stukken lood en scherpe haken, en met die verschrikkelijke geeselriemen slaan ze ongenadig op de rug en op de schouders van het Lam van God. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En als die wrede behandeling achter de rug is, dan zetten de soldaten hun marteling voort. Dan zoeken enkele soldaten wat takken van een doornstruik, die er veel in Israël te vinden waren. Takken van een doornstruik die ons herinnert aan de vloek die over de aarde gekomen is vanwege de zonde. Want al in Genesis 3 kunnen we lezen dat de aarde vanwege de zonde vervloekt was en daarom doornen en distels zou voortbrengen. Ze nemen enkele takken met scherpe doornen eraan en ze vlechten die takken in elkaar tot een kroon of een soort krans die wel wat leek op de lauwerkrans die hun eigen keizer droeg. En die doornenkroon of die doornenkrans met die scherpe gemene punten drukken ze de Heer Jezus op het hoofd. Want hij is de koning met wie ze straks de spot willen drijven. En als ze dat gedaan hebben, dan nemen ze een purperkleurige, een rode soldatenmantel die nog wel wat leek op het purperen kleed dat hun eigen keizer droeg, en ze gooien dat met hun wrede handen om de kapotgeslagen schouders van de Heer Jezus heen. En ze drukken hem, zo vertelt een van de andere evangelisten, nog een rietstaf in de hand. En daar staat hij dan, de koning der Joden. En dan vallen ze voor hem neer en dan roepen ze het spottend tegen hem: wees gegroet, gij koning der Joden. En eigenlijk bedoelen ze ermee: wat bent u nu voor een koning? En wat blijft er nu over van uw koningschap, waar u zojuist nog tegen Pilatus over gesproken hebt? Wees gegroet, gij koning der Joden. Een weerloze, gebroken, bloedende gevangenen. En alsof dat niet genoeg is, slaan ze met hun vlakke hand Jezus herhaaldelijk in het gezicht. Teken van diepe verachting en teken van spot. Ze geven hem kinnebakslagen. Dat is iets, gemeente. Iets van het lijden van de Heer Jezus Christus. En als we dat vanmiddag een ogenblik op ons laten inwerken. Ach, wat is de zonde dan erg? Want Christus moest dat alles lijden vanwege de zonde van de zijne. Wat is de zonde verschrikkelijk erg? Zullen we dat bedenken? Als we misschien in de komende dagen, misschien vandaag wel, tot zonde verleid dreigen te worden. Wat heeft de zonde Christus niet gekost? En wat is de toorn van God over de zonde ook ernstig? Wij kunnen soms denken dat het daarmee wel meevalt. Maar als we zien hoe God de Vader zijn eigen zoon straft als hij de zonde van al de zijnen op zijn zoon gelegd heeft. Wat zegt de Heer Jezus daar zelf over? Als dit al, zegt hij, als dit lijden al aan het groene hout plaatsvindt, wat zal er dan met dorhout gebeuren? Wat is de toorn van God over die zonde, waar je zo moeilijk mee kan breken, waar je zo makkelijk voor valt? Wat is de toorn van God tegen de zonde die u nog steeds aan de hand houdt en waarmee u niet wil breken? Wat is de toorn van God daarover ernstig en groot? En nog iets. Wat is de liefde van Christus ook oneindig groot, gemeente? Dat hij zich zo diep wilde vernederen. Niet alleen mens, maar hij wilde lijden, hij wilde gegeeseld worden, hij wilde met doornen gekroond worden, om de straf voor zondaren weg te dragen. Christus in zijn lijden. In de tweede plaats, Christus in zijn onschuld. Vers 4. Pilatus dan kwam wederom uit. Dat betekent dus dat Pilatus vanuit de rechtszaal waar die verschrikkelijke behandeling en mishandeling van de Heer Jezus plaats gehad heeft, dat Pilatus vanuit die rechtszaal teruggaat naar het Joodse volk dat zich voor zijn paleis verzameld heeft. En dat is eigenlijk een beweging die je voortdurend ziet in Johannes 18 vers 28, waar het proces onder Pilatus begint, tot en met Johannes 19 vers 16. U moet dat vanavond nog maar eens voor uzelf doorlezen en u moet dat voor uzelf maar eens optellen. Hoe vaak Pilatus heen en weer gaat van Jezus terug naar het volk en van het volk weer terug naar Jezus. Daar ligt een geweldige onrust achter. Pilatus, die eigenlijk niet weet waar hij het zoeken moet, want in zijn geweten is hij overtuigd van de onschuld van de Heer Jezus en beseft hij, ik mag hem niet veroordelen en ik kan hem zo niet overgeven aan de Joden om gekruisigd te worden. En daarom keert hij iedere keer weer terug naar de Heer Jezus. De stem van zijn geweten spreekt. Maar aan de andere kant, de stem van de zonde spreekt ook. Het volk dat daar buiten roept en zegt, Pilatus, als je deze man vrijuit zal laten gaan, klagen we je aan bij de keizer en dan ben je de vriend van de keizer niet meer. En Pilatus beseft, hij moet kiezen tussen recht en tussen onrecht. Tussen het volk en tussen Christus. Nee, nog dieper, hij moet kiezen tussen Christus en zichzelf. En zijn geweten zegt hem dat hij Christus niet zomaar mag veroordelen. En onrustig loopt hij heen en weer. Wat moet hij doen? Gemeente, op wie lijkt Pilatus? Aan wie doet hij u denken? Lijkt hij misschien op u? Op jou? Vanmiddag in de kerk? Zit Pilatus hier vanmiddag misschien in de kerk? Een mens, onrustig, voortdurend heen en weer, om het zo te zeggen, tussen Christus en tussen de zonde. En uw geweten of jouw geweten zegt dat u moet knielen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En toch de zonde trekt. Uzelf handhaven in het bestaan van de zonde, dat trekt. En u gaat maar heen en weer, onrustig, van de ene kant naar de andere kant. Als dat uw toestand is vanmiddag. Als u zegt, ten diepste wordt mijn beeld getekend in die onrustige gang heen en weer van Pilatus. O, dan komt er vanmiddag van Gods wegen een indringende waarschuwing vanuit het woord tot u. Laat het u toch niet, laat het jou toch niet zo vergaan als Pilatus. Want hij ging een tijd lang onrustig heen en weer, maar uiteindelijk won de stem van het volk. Won de stem van de zonde, won de stem van de liefde tot zichzelf, het van het knielen voor de Heer Jezus Christus. En hij gaf Jezus over om gekruisigd te worden. Laat dat toch bij u, laat dat toch bij jou niet zo zijn. Dat dat uiteindelijk de uitkomst is van de onrust. En van de stem van uw geweten die nu nog spreekt, maar misschien wel steeds zwakker wordt. Laat het toch niet zo ver komen dat u Jezus overgeeft om gekruisigd te worden. Pilatus dan ging uit. En hij zegt, ik breng hem tot u uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Dat zijn woorden die Pilatus keer op keer herhaalt. We hebben ze gelezen in vers 38. Ik vind geen schuld in hem. Vers 4, het slot. Opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Straks in vers 6 opnieuw, want ik vind in hem geen schuld. Dat is opvallend, gemeente. De rechter van de Heer Jezus hier op aarde. Hij heeft het bij herhaling getuigd. In de Heer Jezus ligt geen schuld. Hij is onschuldig. En achter de aardse rechter staat de hemelse rechter, die het ook van zijn zoon getuigt. Hij is onschuldig. Mag ik u vragen vanmiddag en mag ik jou vragen, past deze zaligmaker bij u? Een onschuldige borg, een onschuldige Christus, bij wie past hij? Nee, niet verkeerd begrijpen, die past niet bij onschuldige mensen. Een onschuldige zaligmaker past bij een schuldige zondaar. Bij een mens die het voor de Heere moet belijden. Heere, ik ben schuldig. Ik ben des doods schuldig. Hebt u, heb jij je schuldbrief al thuis gekregen? U zegt, wat betekent dat? Een jongere vraagt dat misschien wel. Wel, dat betekent dit. Heeft de Heere je door zijn woord en door zijn geest al duidelijk gemaakt dat je schuld hebt. Schuld hebt bij de bank van de hemel. Een hemelhoge schuld hebt. En dat je die schuld nooit kunt voldoen. In de tijd niet, maar ten diepste zelfs in de eeuwigheid niet. De dichter van de psalm zingt ervan dat hij de prijs van zijn ziel, de losprijs, dat rantsoen voor God in tijd nog eeuwigheid kan voldoen. Wel, de vraag aan u is, heb jij het geleerd? Heb je de schuldbrief thuis gekregen? En ben je voor de Heere failliet gegaan, geestelijk gezien? Heere, ik heb niet alleen schuld, maar ik kan die schuld ook nooit afbetalen. Kijk, dat is iets wat we vanuit onszelf geneigd zijn om nog wel te doen. Als het ons aangezegd wordt en als het ons in de preek aangewezen wordt dat we schuldig staan tegenover de Heere, dan ligt er zo'n trek in ons hart om die schuld te gaan afbetalen. Heere, heb wat geduld met me, geef me wat jaren, ik zal mijn best doen. En u doet uw best misschien, maar heeft de Heer u laten zien dat u niet alleen maar wat zondige dingen doet en zegt en denkt, maar dat je een zondig hart hebt. Kijk, als ik dat mag leren, heel persoonlijk, en mijn hart daaronder verbroken wordt, en ik echt schuldenaar voor God word, dan ga ik heerlijkheid zien in de woorden van vers 4. Dat er in deze geen schuld ligt. Dat is een zaligmaker die ik met mijn schuld en met mijn onvermogen om het ooit te kunnen betalen juist nodig heb. Deze zaligmaker. In hem wordt geen schuld gevonden. Christus in zijn onschuld. Ja, en dan die Christus die als de onschuldige toch de straf op zich heeft genomen. Die inderdaad met dat oude woord uit Hooglied blank en rood is. Blank in zijn onschuld. Maar rood vanwege zijn lijden. Kunt u instemmen met de bruid van Hooglied en zegt u het. Zulk een is mijn liefste. En alles wat aan deze blanke en rode bruidegom is, dat is gans begeerlijk. Want hij is een onschuldige. En ik ben een schuldige. Maar hij wilde de straf ondergaan, opdat ik voor eeuwig vrijgesproken zou worden. Christus in zijn onschuld. Ten slotte nog iets over Christus in zijn mens zijn. Vers 5. Als de Heer Jezus zo verschrikkelijk mishandeld is, dan wordt hij uiteindelijk door Pilatus naar buiten gebracht. En probeert u en jij hem dan eens een ogenblik voor te stellen, zoals hij daar staat. De doornenkroon op het hoofd, in het hoofd gedrukt. Het bloed dat stroomt over zijn gezicht. Zijn wangen nog gloeiend van de slagen die hij heeft gekregen. Zijn rug kapot gegezeld. Hij staat daar als een gebroken mens. Als een bebloede, geslagen gevangene. Met het spotkleed nog om zijn schouders. En dan wijst Pilatus hem aan en dan zegt Pilatus, zie, de mens. Wat zou Pilatus zijn bedoeling met die woorden geweest zijn? Gemeente, dat is niet zo mooi. Pilatus, die wil alleen maar wat medelijden opwekken bij de mensen daar om zijn paleis heen. Hij wil de mensen zo ver krijgen dat ze hem toestemming geven om Jezus toch te laten gaan. En is daar Pilatus veel aan gelegen? Heeft hij daar belang bij? Nou, op zich niet, gemeente. Want Pilatus zag geen schuld in Christus. Maar Pilatus zag ook geen heerlijkheid in Christus. Het gaat er Pilatus alleen maar om dat hij via de snelste en de makkelijkste weg van Christus af is. En zo zou het vandaag ook nog kunnen. Dat u of dat jij in de kerk vanmiddag ten diepste net zo bent als Pilatus. En dat het je er alleen maar om gaat om zo snel mogelijk en zo makkelijk mogelijk van Christus af te raken. Van zijn woord af te raken. Van zijn liefde, van zijn bemoeienis af te raken. Zie de mens. Maar zonder dat hij het weet, gemeente. Zonder dat Pilatus het weet, spreekt hij daarmee zulke diepe woorden uit. Want eigenlijk doet Pilatus hier hetzelfde als wat eeuwen na hem, tot op de dag van vandaag, alle evangeliepredikers steeds weer zullen doen. Als ze Jezus Christus spreken en die gekruisigd en hem in de prediking aanwijzen en zeggen, zie, de mens. En dat is het woord dat vanmiddag in de prediking tot u en tot jou en tot mij komt. Zie, de mens. Dat is een woord dat vanmiddag komt naar u. Die zich al zo vaak verontschuldigd hebt voor uw zonde. En het misschien in de afgelopen week nog wel gezegd hebt. We zijn allemaal mensen toch? Niemand is volmaakt. Die het misschien wel gezegd hebt. Ja, die ambtsdragers, laat ze maar naar zichzelf kijken. Het zijn ook maar mensen. En die dominee, niet zo hoog van de toren blazen, het is ook maar een mens. Verontschuldigingen voor onze eigen zonde, gemeente. Kunt u het nog langer zeggen? Als u vanmiddag gewezen wordt op deze mens, de Heer Jezus Christus, Gods Zoon die mens geworden is en die 33 jaren op aarde geleefd heeft als mens, en die in al die 33 jaren de wet van zijn vader nooit overtreden heeft, altijd volmaakt gehoorzaamd heeft, legt u de laatste 33 dagen van uw leven en van jouw leven, dat is de afgelopen maand geweest, 4-5 weken, legt u ze eens naast die 33 jaren van zijn leven. En vergelijk is uw zonde, uw schuld, met zijn volmaakte onschuld. En kunt u het dan nog volhouden, dat het met die zonde wel meevalt, omdat u mens bent? Hij was ook echt mens. Zie de mens. Dat is een woord dat komt tot allen die vanmiddag in de kerk stil in hun hart zeggen, het valt met mijn zonde best mee en het valt met Gods straf over de zonde best mee. O, als u vanmiddag zo in de kerk zit, dan zeg ik het u, vanuit het woord, zie deze mens en zie zijn gebroken rug en zijn opengeslagen schouders. En zie zijn met doornen bekroonde hoofd en zie het spotkleed om zijn schouders. En zie daarin iets van de toorn van God over de zonde. En hoe zwaar de zonde door God gestraft. En hoe zwaar de zonde door God gewogen wordt. Zie ook dat in deze mens. Zie de mens. Dat is een woord dat vanmiddag komt tot een verloren zondaar die zegt: ik heb alleen maar schuld voor God. En zou ik nog zalig kunnen worden? Want ik zie wel dat hij de onschuldige is, maar ik ben de schuldige en ik kan mijn schulden nooit meer afbetalen en ik kan het nooit meer goedmaken tegenover God. En misschien ook wel niet meer tegenover bepaalde mensen in mijn omgeving. Is er voor mij nog vergeving mogelijk? En misschien hebt u in uw hart al het antwoord gegeven: dat zou wel niet. Dat zou voor mij wel niet. Zie toch deze mens, Jezus Christus, die beladen met de schuld van zijn kerk wilde buigen onder het oordeel van zijn vader en die de slagen wilde opvangen. Zie hem daar staan als het bloedende lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Zie de mens en hoor het hem zeggen tegen zijn vader. Als zijn vader komt en de mens zoekt en zegt: Adam, waar zijt gij? Mens, waar bent u? Want u moet betalen voor uw schuld. Als Christus naar voren treedt en het tegen zijn vader zegt: Vader, zie de mens, want ik stel me in de plaats van verloren zondaren. Ik kom om uw wil te doen. Ik treed naar voren, Vader, indien gij dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. Zie de mens. In die mens ligt de mogelijkheid om zalig te worden voor de grootste van de zondaren, wie het ook is, hier vanmiddag in Damwoude. Zie deze mens. En als de Heilige Geest u er de ogen voor opent en u iets mag zien van de gewilligheid en van de kracht die er ligt in het werk van deze mens, dan gaat u het misschien wel met een fluisterzachte stem, omdat u het hardop niet durft te zeggen, maar toch bidden: Heere, ik heb schuld en ik kan voor u niet bestaan, maar Heere, zie in uw toorn over de zonde toch naar deze mens. Dat wordt het gebed van een verloren zondaar. Heere, zie de mens. O, dat is ook een woord dat komt tot allen die van genade mogen weten in hun leven. Die van het werk van deze Christus toegepast aan hun hart mogen weten. Want wat hebt u nodig? Om steeds meer en steeds dieper te zien op deze mens. Zie de mens en zie wat het hem gekost heeft. Uw zonde, uw schuld. Wat worden de zonden als we zien op deze mens, bitter gemeente? En wat ligt er in het zien op deze mens ook een kracht om tegen de zonde te strijden? Als we ons telkens bedenken wat het Christus gekost heeft. Zie de mens. En als u nu aan deze Christus voorbij gaat. Als u hem nu, wanneer hij aan u gepredikt is, misschien wel voor de 10.000ste keer, als u hem toch aan zijn plaats laat, als u ten diepste uw schouders voor hem ophaalt en met Pilatus geen heerlijkheid in hem ziet, o, dan zeg ik het u vanmiddag: zie dan ook deze mens en zie in dat verschrikkelijke lijden waarvan we iets gezien hebben vanmiddag, zie daarin een zwakke afspiegeling van het lijden waarmee de Heere uiteindelijk allen zal straffen die aan deze Christus voorbij zijn gegaan en voorbij blijven gaan. Zie toch deze mens en laat u vanmiddag en laat je vanmiddag nog waarschuwen. Laat het met u zover niet komen en met jou. En daarom nog één keer. Zie de mens. Amen.